Wekelijks kans maken op 5000 euro. Speel mee met Score 4 op ad.nl/score4. Een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Leuk dat je luistert naar de AD Voetbal Podcast van donderdag 25 november. Daarin gaan we natuurlijk terugblikken op de wedstrijd van Ajax in de Champions League tegen Beşiktaş. We praten ook over, gisteren al een beetje het thema Beltjesdag bij de trainers. Vandaag is een beetje het thema de overleden grootheden in het voetbal. Daar praten we straks verder over. Vandaag doen we dat met Sjoerd Mossou. Sjoerd, laten we met Ajax beginnen. Ten Hag had zich geërgerd op voorhand aan de spelers die dan de kans kregen bij Ajax, maar niet helemaal brachten wat ze moesten brengen. Zou hij zich ook geërgerd hebben tegen Beşiktaş?
Nou, een stuk minder, want uiteindelijk winnen ze die wedstrijd nog gewoon. Maar het was niet zo dat nou de jongens die nu een kans kregen zich op een verpletterende manier hebben onderscheiden. Dat niet.
Niemand?
Gaan ze nog even na, vergeet ik iemand? Klaassen was oké.
Okay. Ja, Onana.
Die speelde weer. Onana, ja, dat is een geval apart. Daar komen we zo nog even op terug. Maar Darami en Neres waren natuurlijk niet al te positief. Maar goed, ja, het is in zekere zin bijzaak. Want als je 5 keer op rij wint in de Champions League en je wint ook nog een wedstrijd uit bij Beşiktaş die eigenlijk nergens meer om gaat, heb je natuurlijk wel gewoon geweldig gedaan, hè, wie je ook opstelt.
Ja, wat dat betreft heeft Ajax natuurlijk een geweldig seizoen, hè? Dat in de Champions League. En die Haller helemaal, die binnenkomt met die doelpunten, dat is ook wel weer natuurlijk fenomenaal, hè?
Is toch ongelooflijk. Evenveel goals als Lewandowski. En ik zag ook dat 9 doelpunten in de Champions League, dat is al heel vaak genoeg geweest om topscorer van de Champions League te worden.
Ja.
Dat is echt ongelooflijk. Maar dat is een ongekend aantal. Je wilt er toch niet aan denken wat er was gebeurd als Jan Siemerink Sebastian Haller vorig jaar gewoon had ingeschreven.
Ja, omdat het vinkje weer niet goed had gestaan dit jaar. Weet je, dat het per ongeluk verkeerd had gestaan. Dat het ook nog gekund. Ja,
precies. Maar het is echt wonderlijk. En ik geloof, het zijn ook zijn eerste 5 Champions League wedstrijden ooit. Hè? En dan 9 goals. Dat verzie je er niet. En bij West Ham vonden ze waren ze eigenlijk wel tevreden dat ze van hem af waren voor een mooi prijsje.
Ja, maar die 20 miljoen heeft hij terugverdiend natuurlijk nu al. Hè? Dat scheelt.
Zeker.
Ja.
En ik moet zeggen, ik had ook wel twijfels, met name over de transfersom. Niet zozeer dat hij niet mee zou kunnen in de Eredivisie, want op zich is het natuurlijk een prima spits. Maar Ajax heeft natuurlijk wel heel veel voor betaald. Die prijs vond ik wat hoog relatief gezien, maar dat heeft hij wel waargemaakt.
Ja, wat maakt hem dan zo bijzonder dat hij in die Champions League daar toch staat op de juiste plek en die goaltjes meepakt?
Nou ja, ik weet niet of je dat mag zeggen van de hogere orde der analisten, maar het is natuurlijk ook een beetje toeval.
Ja.
Hij is een prima spits, natuurlijk, maar dit verzin je ook allemaal niet. En in de Eredivisie mist hij ze nog regelmatig. En nou ja, goed, het is geen toeval, het is een goede speler, maar dat hij er 9 maakt in plaats van 4, ja, dat is ook een beetje een samenloop van omstandigheden. En we doen helemaal niets af aan de prestatie van Ajax, maar bij de loting zeiden we, het is een beetje een Europa League groep. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel waar, laten we eerlijk zijn. Beşiktaş is natuurlijk geen echte Champions League ploeg en Sporting ook nauwelijks. En Dortmund nou vooruit, het huidige Dortmund met de hak over de sloot.
Ja, dus dan heb je inderdaad het geluk dat je in een goede pool zit. Dat Haller de spits is die op het juiste moment daar staat om die goaltjes te maken. Je krijgt natuurlijk wel de kansen, dat is de andere kant. Hè? Ajax creëert in de wedstrijd wel genoeg kansen om die goals te kunnen maken.
Het doet helemaal niets af aan de prestaties van Ajax zelf. Hè? Want die spelen echt geweldig op Europees niveau. En als je 15 uit 5, joh, dat zegt alles. En geweldig weer voor de coëfficiënten, dit telt ook allemaal weer mee.
Ja, zeker Champions League, hè? Dat is extra belangrijk, toch?
Ja, daarom top. Dus ja. Nee, hartstikke knap.
Jij zei al, Onana komen we zo meteen op terug. Verraste Ten Hag je daarmee dat hij speelde?
Nou, het verraste me niet, omdat ik, nou ja, als je Ten Hag een beetje beluisterde en ook zag dat Onana kwam ook weer bij de selectie, hè? Dat doet hij ook niet voor niks, hij had hem natuurlijk ook buiten de selectie kunnen laten. Dan kon je wel een beetje uit aflezen dat Ten Hag toch wel bovenal naar het sportieve kijkt. Als club had ik gezegd, zoek het lekker uit.
Ja, maar Ten Hag die denkt, weet je wat, ik heb die Onana waarschijnlijk nog nodig na de winterstop. Als we het misschien zwaarder gaan krijgen, ook al zei hij wel heel nadrukkelijk, Pasveer is mijn eerste doelman. Dat is de man die voor mij, is de beste keeper in Nederland. Dus die wil ik graag daar houden. Is dat dan ook logisch?
Dat is ook logisch. Het zou heel raar zijn om Pasveer te passeren. Die heeft over 2 tegengoals in de Eredivisie. Die heeft 1 foutje gemaakt in Lissabon. En verder doet hij het voortreffelijk. Dus dat zou heel merkwaardig zijn. Maar juist daarom zou ik denken, is dit nou waard om Onana die je eigenlijk een beetje genaaid heeft als club, om die dan dit te gunnen. Ten acht denk ik echt als coach.
Ja.
En als ik directeur van Ajax zou zijn, dan zou ik zeggen, joh, laat hem lekker uitzoeken en laat hem maar leiden met een lange ei.
Ik had daar van de week nog een discussie over met een paar Ajax supporters. En die zeiden toen ging het hier ook over, ja, laat je hem nou spelen of niet. De andere kant is, in Amerika malen ze hier niet om. Dan zeggen ze gewoon, je gaat gewoon spelen. En we stellen de beste op. En als Onana onze beste doelman is, dan stellen we die dit seizoen op.
Dat had ik kunnen begrijpen als die andere twee er helemaal niks van gebakken hadden of niks van zouden kunnen. En dan met name Pasveer. En hier zie je eigenlijk dat het, ja, hier doe je het om uit een soort voorzorg. Nou, ik kan dat puur sportief best volgen. Maar als je het allemaal naast elkaar zet, zou ik het belang van de club groter achten dan een beetje ritme voor Onana voor het eventuele geval dat Pasveer iets krijgt of een blessure oploopt. En dan kun je, want dan kun je altijd nog opportunistisch anticiperen, zoals Van Gaal dat ook deed bij het Nederlands elftal toen Bijlo geblesseerd raakte.
Ja.
Dan kun je altijd nog even van je geloven afwijken. Maar nu zou ik denken, joh, geef die Gorter een kans in zo'n mooie wedstrijd. En laten we daarna het uitzoeken. Maar goed, misschien ben ik dat de principieel in.
Nou ja, misschien dat Ten Hag nog heeft gekeken naar Jong Ajax afgelopen weken. Dat hij dacht, nou, misschien moet ik Gorter even niet opstellen in deze wedstrijd.
Nee, ja, zo kan, dan. Zo kan je het ook zien.
Hey, wat deed Mazraoui daar met die strafschop, met die handen?
Nou, dat was wel een van de duidelijkste handsballen
nou.
Ooit. De minst discutabele handsbal van dit seizoen, denk ik. Ja, heel raar. Alsof die het water in wilde duiken met twee handen naar voren. Dat was heel merkwaardig. Nee, daar was geen twijfel over mogelijk.
Nee, er was gisteren nog discussie natuurlijk in de podcast. Had het over die strafschop van Chelsea. Was dat wel of niet een goal, zeg maar? Had het hands moeten zijn? Toen had ik het opgezocht in de regels van 2 jaar geleden. Dan was het zo dat het gewoon door had mogen gaan. Dat het had moeten worden afgekeurd. Maar ik heb het even met Danny Makkely gecheckt. En die zei, op onopzettelijk hands is nu alleen nog strafbaar als je direct na de handsbal zelf scoort. Moet ik even rechtzetten. Het was iets anders, de regel. Het was dat het, als je tegenstander daar nog uit scoort, of je ploeggenoot eruit scoort binnen 2 passes, dan keur je hem af. Maar nu is het alleen maar als je zelf scoort, na onopzettelijk hands, dan moet je hem afkeuren als scheidsrechter.
Ja, ja, die aanpassing had ik ook meegekregen. Ik geloof tijdens een van de gastcolleges van de lookalike van Mikkel Schouka bij ESPN.
Niedermeijer.
Ja. Ja, dat zijn 2 druppels water. En die heeft dat volgens mij al een keer uitgelegd. Dus ik wist dat wel. Ja. Maar nu het zegt, hoor. Het is niet zo dat ik dat soort dingen meteen paraat heb. Ik ben niet heel erg van de spelregels. Maar inderdaad, dit komt me bekend voor.
Hey, Ajax wint nu 5 wedstrijden in de Champions League. Wat gaat er nu gebeuren internationaal als je zometeen Ajax gaat treffen in de volgende ronde? Zijn ploegen nu onder de indruk? Zijn die bang voor Ajax? Wat denk je?
Nou, zoals ze dat al een tijdje zijn, volgens mij. Volgens mij heeft Ajax eigenlijk sinds dat geweldige seizoen met De Ligt en Frenkie en zo, hebben ze al een hele goede status. Dit onderstreept dat alleen maar, denk ik. En de status van Ten Hag groeit er nog wat extra door, denk ik.
Ja, ja, want dat is natuurlijk de trainer die in de Champions League fantastisch presteert.
Ja.
Die gaat er wel een paar telefoontjes kunnen krijgen, toch, de komende periode?
Ja, die kan, als het goed is, kan die heel strategisch kiezen over de volgende aan de volgende stap in zijn carrière. Dus dat is wel echt een luxe positie voor een trainer natuurlijk. Dat maakt het ook niet altijd makkelijker. Want je weet eigenlijk nooit precies hoe dingen gaan lopen. Het is altijd tot op zekere hoogte een gok. Maar dit is een fantastische uitgangssituatie voor hem. En natuurlijk ook voor Ajax. Al is het wel zo dat in zo'n tweede ronde heb je natuurlijk vaak geen ruk aan. En je ziet het op WK, zie je dat nog duidelijker. Hè? Dan is de groepsfase vaak juist een voorbode voor een pijnlijke afgang. Nederlands elftal op het EK afgelopen zomer nog.
Ja, ik wilde net zeggen, ja.
Ook 9 uit 3. Dus dat zegt echt helemaal niks. Je moet nu weer gewoon geluk hebben met de loting. En vervolgens moet je nog maar weer waarmaken.
Wat heeft Ajax nog nodig in de volgende fase? Want er wordt natuurlijk gesproken over Brobbey. We hebben het gehad over Luc de Jong gisteren in de podcast met Johan. Wat heeft dit Ajax nou nodig om een volgende stap nog te kunnen maken, ook op Champions League niveau, om daar nog gevaarlijker te zijn?
Nou ja, inderdaad. Dan kom je bij een soort super sub-achtig type kom je dan uit. Dat zou nog 1 extra wapen kunnen zijn in de laatste fases van wedstrijden. Hebben ze vooral in de Eredivisie natuurlijk mee te maken gehad. Dus hier zou je van kunnen zeggen, die heb je vooral daar nodig. Ja, Brobbey zou ik ook denken, jongen, zoek het uit. Die is met zijn volle verstand transfervrij de deur uitgelopen. En dan zou je hem nu uit zijn benarde situatie in, waar zit hij, Duitsland halen.
Leipzig.
Ja, laat gaan, zou ik zeggen. Maar god, ja, Luc de Jong is natuurlijk wel een spannende gedachte.
Ja.
Toch een jongen die altijd met PSV geassocieerd wordt. Dus dat zou wel een stuntje zijn. Maar puur, puur voetbaltechnisch zou ik het wel snappen. En Ten Hag denkt natuurlijk wel vooral zo.
Nou ja, als je Luc de Jong haalt en Berghuis, maak je wel vrienden in de Eredivisie.
Zeker.
Ja.
Zeker, dat komt de populariteit van Ajax in Den landen alleen maar ten goede.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat, dat je het deelt en zo met iedereen. Dat vindt iedereen denk ik heel erg leuk om dat over na te denken. Ja,
precies, zo'n gelikt filmpje dat hij dan uit een taart komt of zo, weet je wel.
Ja, ja,
wel. Met We The Wave of dat soort kreten erbij. Ja, mooi.
En andere Nederlandse ploegen komen nu in actie. Bij Feyenoord heeft Bijlo coronavirus. Die is daarom niet mee met Feyenoord naar Tsjechië. Gaat dat onzekerheid brengen binnen zo'n selectie, denk je nu? Dat de coronavirus nu ook weer in selecties op gaat spelen? Want je weet natuurlijk niks. Slot zei het ook, over 10 dagen weten we meer.
Ja, dat wordt nu weer een item. Maar ook weer, ja, toch wel tot op zekere hoogte. Die jongens zijn allemaal topfit. Die zijn allemaal gevaccineerd. Ja, natuurlijk, er kan er een besmet zijn. Maar het is niet zo dat in een eerdere coronafase was, leidde dat meteen tot algehele paniek. Nu weten we natuurlijk wel inmiddels wat de gevaren en de zeg maar de kansen zijn, de percentages dat je in de problemen komt als club. Dus ik denk dat iets beter gerelativeerd kan worden dan pakweg een jaar geleden. Maar prettig is het natuurlijk niet.
Nee, maar ik bedoel meer ook, als Feyenoord al een hele smalle basis heeft en er zijn er zo meteen 2 of 3 die besmet raken met dat virus. Bij Feyenoord moet er natuurlijk weinig gebeuren, hebben we al vaker gezegd. Weinig blessures.
Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ja, dat heeft Slot ook al vaker gezegd. De smalste selectie in de club gezien is, hè, zei hij aan het begin van het seizoen. Wat trouwens absoluut niet waar is. Hebben we ook al vaker geconstateerd. Kijk maar naar de selectie die Gert-Jan Verbeek had.
Ja.
Die moest echt de derde rangs jeugdspelers opstellen. Maar het is een feit. Ze moeten met name op middenveld en achterin geen jongens gaan missen. Van de andere kant, Bijlo, zo fit. Ik neem even voor het gemak aan dat hij gevaccineerd is. Ik weet het niet zeker. Is er iets over gezegd?
Nee, dat is niet helemaal duidelijk. Maar natuurlijk, dat is bij alle profvoetballers een beetje de vraag. Hè? Want niet iedereen, niet elke selectie heeft een volledig gevaccineerde selectie. Dat zie je bij Bayern München nu maar. Dus dat is natuurlijk ook wel een dingetje.
Zeker niet. Maar ik ga er nu even voor het gemak van uit dat hij gevaccineerd is. Als het niet zo is, dan komen we daar in de volgende podcast.
Ja,
we hebben er tegenwoordig iedere dag één.
Tuurlijk.
Dus daar kunnen we gewoon weer op terugkomen. Maar dan is het natuurlijk niet een heel, heel groot probleem voor een topfit jongen van Wout Stee, 24.
Ja, dus dan moet het niet een heel groot probleem zijn. Dat is het enige, is een beetje hopen dat er niemand binnen de selectie besmet is uiteindelijk. Dat het niet verder is dan.
Nee, precies. Maar bij dit soort topsporters, hoe lang zal het duren? De verplichte periode is geloof ik 10 dagen of zo.
Ja, mag. Ja, precies, Max. Ja.
En daarna kan je gewoon volgens mij gewoon weer meedoen.
Ja. Vrij snel, dat scheelt inderdaad. Laten we doorgaan over minder leuke nieuws. Want dat was natuurlijk ook het nieuws. Het is ook een beetje de week van Simon Kistenmaker. Eerst kwam al naar buiten. Ja, hij is ziek. En Simon Kistenmaker overleed. Even een fragment van een typische Kistenmaker uitspraak.
Als je aangespeeld wordt, ja, dan dat je hem in 1 keer pakt. Hè. Een paar meter aan, is gelet op die goal.
Het is uiteindelijk met Kistenmaker toch heel snel gegaan, hè? Van het nieuws dat het niet goed met hem ging tot uiteindelijk zo overlijden.
Ja, dat is natuurlijk bekijkt. Want het heeft eigenlijk ongelooflijk lang geduurd. Als je teruggaat, zeg maar in de tijd. Een jaar of 10 geleden al had hij een ernstige vorm van kanker. Hij heeft ook nog een herseninfarct gehad. Hij is wat dat betreft ook een soort medisch wonder geweest. Hij heeft het ongelooflijk lang volgehouden. Tegen alle verwachtingen in. Dus in dat kader heeft het juist heel lang geduurd. Vanaf het nieuws dat Hans Kraaij junior bracht op televisie, dat is denk ik anderhalf week geleden,
bij Nederland zelf, die wedstrijd was.
Toen ging het snel, maar toen was ook al wel helder dat het echt wel een aflopende zaak was. En hij heeft het volgens mij, zoals ik het begreep, heeft hij het nog redelijk kunnen rekken en is het in samenspraak gegaan met zijn artsen. En was het, kon het niet anders. En dat is hartstikke jammer en triest. Maar zo gaan die dingen als je 81 bent. En hij heeft het echt ongelooflijk lang volgehouden.
Ja, het is een trainer die heeft 20 clubs getraind. Ruim 20 clubs. Was het een culttrainer? Wat was het voor trainer? Wat is de Simon Kistenmaker factor?
Nou, dat woord wordt vaak gebruikt. Het is ook wel een grappig woord. Mm. Mensen snappen dat dan ook wel. Hij is trouwens de enige Nederlandse trainer die George Best heeft getraind. Hè? Wist je dat?
Nee.
Ja, dat is zo. In Amerika, heel kort. Maar toch George Best getraind. Is toch een mooi op je cv. Nee, het is een recht toe, recht aan extreem kleurrijke trainer. Iemand van geweldige one-liners. Recht toe, recht aan zinnen. Slapneukers had hij het altijd over. Hij vloekte ongelooflijk vaak. Maar hij kon mensen raken. Hij had een soort, het was een soort ruwe bolster, blanke pit geval. En hij, je kunt bijna niet voorstellen hoe populair Simon Kistermaker in de Achterhoek is en was. Was en is. Dat is echt, dat is ongekend. Dat kun je bijna niet voorstellen. Het is bijna, noem hem de Johan Cruijff van de Achterhoek. Althans, niet als voetballer natuurlijk, maar als trainer.
Ja.
Hij heeft daar een ongekende status. En dat zat hem er mede in dat hij recht toe recht aan was. Recht voor zijn raap, humor. Echt een man uit de generatie. Frits Korbach, Bert Jacobs, noem ze maar op. Geen eenheidsworst, maar echt een character. En hij liet de Graafschap echt een soort vechtvoetbal spelen. En niet lomp vechtvoetbal, want hij wist ook nog wel de goede spelers te halen. Hij had echt wel verstand van voetbal. Hij haalde onder andere Erik ten Hag naar Doetinchem. Maar ze speelden heel direct voetbal. En dat vond het publiek helemaal geweldig.
Dus dat de ran is, dan noemen ze dat, hè? Noemen ze dat ook bij de Graafschap.
Ja, de ran. Precies de spelstijl die paste bij de club. En waar de mensen daar in de Achterhoek heel erg van houden. En hij is er geloof ik tussen 89 en 93 trainer geweest. Promoveerde zijn eerste jaar gelijk ongeslagen. Ja, dat heeft hem voor altijd legendarisch gemaakt in de Achterhoek. En dat is een combinatie van dat soort dingen. Bij Telstar is hij ook heel populair. Hij komt een beetje uit die buurt, Noord-Holland. Maar zoals dat bij de Graafschap leeft, is wel heel bijzonder. Ook een prachtige muurschildering, hè, onder de spionkop, geloof ik, van hem. En bijzondere man.
Ja, maar is er iets van zijn speelstijl blijven hangen? Of is er iets wat hem heel erg kenmerkte? Los van de harde directheid, de taal. Was het een wonder? Want je hebt natuurlijk, we hebben wel eens bij Korbach, heb je dat Korbach-effect wat liefkozend is gekomen natuurlijk. Hè? De Kistermaker was niet zozeer van het schok-effect. Maar veel meer een trainer die wel iets neerzette, toch?
Ja, hij zette wel iets neer, maar hij stond wel voor direct werkvoetbal. En wat ik altijd geweldig vind, en dat heeft hij ook een beetje aan zijn naam te danken. Het is een prachtige naam, Simon Kistermaker. Je hebt dat spreekkoordje. Simon Kistermaker. Simon Kistermaker. En dat is bijna cluboverstijgend. Hè? Dat hebben wij bij NAC ook wel eens gezongen. Gewoon als een soort, omdat het gewoon zo goed klinkt. Ja, dat is gewoon een geweldige kreet. En ja, het is wel hartverwarmend hoe die man altijd in de Achterhoek is omarmd. Het is een theatershow een paar jaar geleden geweest. Toen bestond de Graafschap zoveel jaar. En toen klonk dat spreekkoor ook door de zaal. Oorverdovend en minutenlang. Dat zijn wel mooie dingen. En ik ken ook een verhaal, een anekdote over een groep, de Graafschap supporters, die gingen uit naar Telstar. En die wedstrijd werd afgelast. Dus die hadden 200 kilometer gereden of zo. En die wedstrijd werd eruit gegooid. Toen stonden ze op de parkeerplaats van, wat moeten we nou doen? Gaan we terug naar Doetinchem? Toen zei er eentje van, we gaan gewoon bij Simon langs. Die woont in Heemskerk, dus dat is vlakbij. Toen is die bus met de Graafschap supporters gewoon naar het huis van Simon Kistermaker gereden. Hebben Simon daar naar buiten gehaald, hebben hem in die bus gezet. En toen zijn ze samen met z'n allen zijn ze op het strand gaan zitten. En hebben ze een kampvuur gemaakt. En zijn ze tot in de late uurtjes bier gaan drinken met z'n allen. Ja, dat is wel mooi. En dat is volgens mij pas een jaar 5, 6 geleden.
Is het ook een man van, was het ook een man van verhalen? Want je had wel contact met hem de laatste jaren, toch?
Ja, dan moet je ook niet overdrijven. Hoor. Want we belden wel eens. Maar dat wil ik ook niet te groot maken. De mensen als Hans Kraaij, die hebben echt ook heel veel voor hem betekend. Hè. Die gingen bijna iedere week langs met Sophie. Palentje eten, even met hem praten. Dus dat staat niet in verhouding. Maar hij belde wel eens op en dan moest hij even iets kwijt over voetbal. Het was een ongelofelijke voetbalgek. Keek de hele dag door voetbal. Als het slecht met hem ging, wist je, dat zijn de enige momenten dat hij het wel eens niet op kan brengen om voetbal te kijken. Toen zijn vrouw is overleden, dat heeft hem heel erg diep geraakt. Thea, die was echt zijn steun en toeverlaten. En die was eigenlijk altijd gezond. En die was op van het ene op het andere moment was ze er niet meer. En dat was een periode dat hij geen voetbal keek. Maar meestal keek hij de hele dag voetbal. En dan zag hij iets en dan belde hij op. En dan zei hij, moet je eens een stukje overschrijven, jongen. Jochie. En dat deed ik dan soms.
Tuurlijk,
ja, dan braaf. Was hij helemaal blij. Ja, tuurlijk. Nee, maar het is een mooi man.
Ja. Van de ene naar de ander. Want als ik deze klanken laat horen. Ja, wat ik bedoel toch, hè? Nu.
Ja, maar ik moet je nu hier even terecht wijzen.
Oh, echt waar? Waarom?
Ja, dit is toch wel, het meest uitgekoude cliché over Diego Maradona dat er bestaat.
Ja, maar ik dacht, weet je, ik wilde zocht, eigenlijk zou ik eerst zeggen naar een fragment van het nieuws in Argentinië dat hij was overleden een jaar geleden. En dat fragment, zeg maar, maar daar kon ik niet heel snel en heel makkelijk vinden. Dus het was alleen maar hele grote drama's die gemonteerd waren. Dus ik dacht, weet je wat, laat ik hier dan mee beginnen. Je weet gelijk waar het over gaat.
Ik snap het inkoppertje. Maar wat nog mooier was geweest, als je het commentaar bij die goal tegen Engeland.
Ja.
Het Argentijnse commentaar daarbij. Van Victor Hugo Morales heet hij, geloof ik, die commentator. Is ook een cliché goal, maar het commentaar blijft geweldig. Ja, Maradona, wat kunnen we er allemaal over zeggen?
Het is een jaar geleden en je weet dat er dan wat naar buiten gaat komen. Het is vandaag op de dag of een jaar geleden dat hij is overleden. En er komt er van alles naar buiten. En het nieuwste wat nu naar buiten komt is dat het hart van Maradona door de arts uit zijn lichaam zou zijn gehaald. Omdat mensen bang waren dat ze grafschennis zouden plegen.
Ja.
Wat dat betreft blijft hij ook na zijn dood een fenomeen in dit soort dingen.
Nou ja, exact dat. Kijk, dat is toch echt wel het bijzondere. Dat, zeg maar, de chaos en de tragiek die hem heel zijn leven achtervolgt, dat is eigenlijk na zijn dood gewoon doorgegaan. Want dit krijgen wij nu mee, hè? Dit verhaal. En ik heb het ook gelezen. En dit is inderdaad precies een jaar na zijn dood. Kwam naar buiten door een arts, annex schrijver, die een boek heeft gemaakt over zijn hele medische dossier. Vind ik op zichzelf al hilarisch. Ja. Een boek waar alleen maar medische bulletins in staan. Dus over Maradona zijn natuurlijk heel veel boeken gemaakt. In Argentinië helemaal bizar veel. Maar er is iemand die gaat dan gewoon heel zijn medische levensloop na. Nou, het lijkt mij oersaai. Maar
weet je niet, weet je niet.
Nee, maar nou ja, goed. Het is een oersaai boek. Neem dat maar van mij aan. Maar daar kwam wel dit curieuze feitje uit voort. Maar het is eigenlijk zo dat vanaf het moment dat hij is overleden, is het eigenlijk al chaos.
Ja.
Het heeft een soort Michael Jackson-achtige proporties gekregen in Argentinië. Zijn dood en ook de zoektocht naar de doodsoorzaak, de beschuldigingen, de intriges, familieleden die zich ermee gingen bemoeien, manager, advocaat die zich ermee ging bemoeien. Dus een medische commissie in Argentinië in leven geroepen om die artsen aan te klagen die hem op het laatst begeleid hebben. Die vinden dat ze hem eigenlijk aan zijn lot hebben overgelaten. Er worden protestmarsen gehouden voor gerechtigheid voor Maradona. Zijn dochters duiken om de havenklap op in de media om allerlei mensen de maat te nemen. Want die zijn ook nog steeds woedend en verdrietig. Wat trouwens heel begrijpelijk is. Maar dat zijn een soort, dat weten niet veel mensen. Maar de familie Maradona, dat zijn eigenlijk de Vrogers van Argentinië. Dus die zijn ook altijd op televisie. Dus zijn ex, Claudia, en zijn dochters. Een van zijn dochters, Dalma, is actrice. Dus alles wordt daarvan gevolgd. Dat is echt showbiz.
Het is een soort Chateau Maradona, zeg maar. Wij moeten doen met Martin Meiland. En de Argentijnen hebben dan de hele familie Maradona.
Ja, exact. En dan hoor ik allerlei exen bij en zo. Dat is één groot circus. En dat gaat dus het hele jaar zo door. Want dit van dat hart wat ik zei, dat komt nu naar buiten. Maar er zijn de gekste dingen gebeurd het afgelopen jaar. En dat is echt wel heel, heel apart. Dat je leven al een chaos is. Maar dat je zelfs na de dood nog een soort een soort magneet bent voor rare verhalen. Ruzies, conflicten, tragische dingen. Ja, dat is ongekend. Wat dat betreft is er geen gelijk in de wereld.
Nee, ik wou net zeggen, is er een voetballer, ik zat gelijk te denken, is er een voetballer met wie je dit kan vergelijken? Of een andere sportman? Maar dat is het toch bijna niet, hè?
Nee, dit is echt met niemand te vergelijken. Nee. Maar dat is ook precies wat Maradona, vind ik dan persoonlijk, zo ongelooflijk fascinerend maakt. Die soort voortdurende draaikolk van helderdom, van tragiek, van menselijk tekort, van zelfdestructie, van gekte eromheen. Het is bizar. Het is echt bizar. Dit verhaal ga je ook nooit meer. Dit gaat ook nooit meer gebeuren in de sportgeschiedenis. Dit kan niet meer. Omdat, zeg maar, de Messi's en de Ronaldo, nog los van hun karakter, die leven in een soort afgesloten werelden, parallele werelden tegenwoordig. En dat is ook helemaal begrijpelijk, want het voetbal is op die manier veranderd. Maradona was echt gewoon een publiek bezit, heb ik wel vaker gezegd. Maar dat was natuurlijk echt zo. Iedereen kon in zijn buurt komen. Hij hield daar in zekere zin ook van. Hij had een soort haat-liefde verhouding met de pers en met fans. Van de ene kant werd hij er soms helemaal knettergek van. Van de andere kant kon hij er ook niet zonder. Dus hij verzamelde altijd mensen om zich heen. Journalisten die vervoerden die het ene moment. Het volgende moment mochten ze heel dichtbij komen. Daarom is ook zijn leven zo ongelooflijk goed gedocumenteerd. Ook in zijn privéleven.
Ja.
Je kunt eigenlijk zeggen dat van iedere minuut van zijn leven ongeveer vanaf zijn 15e dat daar materiaal van is op de een of andere manier. Als het geen fotomateriaal is, dan is het wel videomateriaal. Zijn het anekdotes, verhalen. Het is echt bizar. Dit gaan we nooit meer meemaken.
Die documentaire die ooit gemaakt is over zijn periode bij Napoli. Jij zei toen ooit, toen die documentaire uitkwam, kijk gewoon de eerste minuten even door, dat hij met het autootje door Napels rijdt, het stadion in, en dan zie je gelijk welke gekte Maradona meemaakt. En dan moet je bedenken dat je zelf in het autootje zou zitten. Dat is eigenlijk precies wat je het hele leven van Maradona beschrijft, hè, die ene scène.
Dat is een geweldige scène. Er zit ook fantastische muziek onder gemonteerd. Maar dan voel je meteen in wat voor waanzin die man terechtkomt. En dat zie je trouwens ook in die film, met een ander fragment. Dat hij met de wereldbeker thuis komt in Argentinië op het vliegveld. En dan zie je ook iets gebeuren wat bijna beklemmend is. Dan loopt hij op het vliegveld met die beker in zijn armen geklemd. En daar dringen echt tientallen honderden mensen omheen. Zogenaamde agenten die je moeten ontzetten. Maar die stiekem ook allemaal aan hem willen zitten. Het is totale waanzin. Totale chaos.
Zou dat zo'n chaos, hè, na het winnen van een wereldbeker in Argentinië nu nog kunnen? Stel dat Messi dit nog lukt in Qatar 2022. Zou dat dan hetzelfde zijn of zou het anders zijn?
Nee, dat zou sowieso anders zijn. Niet dat dat geen groot volksfeest teweeg zou brengen. En dat zou Messi natuurlijk ook tot een ongelofelijke held maken. Dat staat buiten kijf. Maar ten eerste was de chaos van die tijd was groter. Hè? Voetbal was minder professioneel. Dus er was ook minder bescherming voor hem. Ten tweede is Maradona een totaal ander karakter. En dat extraverte wat we het net ook over hadden, dat heeft hij veel meer dan Messi. En dat wordt door Argentijnen ook veel meer gezien als iets typisch Argentijns. Met name Argentijnse mannen kunnen zich heel goed herkennen in het karakter Maradona. Messi is eigenlijk een middenklasse jongen. En Maradona is echt een symbool van de armen, maar ook een typische Argentijn. Dus dat zijn denk ik grote verschillen. En wat nog een heel groot verschil is, denk ik, tussen Messi en Maradona, is dat Maradona is ook heel erg religieus aanbeden. Dat heeft bijna iets mystieks, iets mythisch.
Ja, precies.
En je hebt de Maradoniaanse kerk. Je hebt allerlei altaartjes met plukken haar. Die in Napels, maar daar heb je er nog veel meer van. Zijn muurschilderingen over heel de wereld. Vaak ook in arme landen zie je het heel veel. Daar is Maradona echt een symbool. En dat is Messi, denk ik. Dat zal Messi nooit worden. En even los van wie de betere voetballer is. Want dat doet er in deze context niet zoveel toe. Messi is gewoon een hele, hele goede voetballer. Maar die is bij uitstek alleen een voetballer. Ja. En Maradona is gewoon toch heel veel meer dan dat.
Er zou zomaar vandaag wel weer wat kunnen gebeuren. Hè? Er zal zomaar weer een nieuwtje uit kunnen komen rondom deze dag. Gaat natuurlijk iets opleveren.
Meestal op oneven dagen duikt er ook opeens een buitenechtelijke kind op.
Nou, die zullen vandaag ook wel krijgen dan.
Dat gaat ook al heel het jaar zo. Het is het kan bijna niet anders dan dat er weer gekke dingen gebeuren. Wat je ook gaat zien, denk ik, vandaag is dat. Kijk, bij Cruijff, toen hij overleed, lag natuurlijk heel veel bij de Cruijff Foundation. Hè? Er werd wel heel veel georganiseerd. Hè? Dus in samenspraak met Barcelona, samenspraak met Ajax. Het was allemaal redelijk geregisseerd op een goede manier. En bij Maradona is dat helemaal niet zo. Dus dat wordt gewoon een soort weerwar van eerbetoontjes. Die club die doet dit. En die mensen gaan daar de straat op. En dat wordt ook weer één grote chaos. En ik hou ervan.
Denk jij trouwens dat we Sjoko Petrovic nog ergens vandaag gaan terugzien in de Nederlandse krant of op televisie of niet?
Ja, ongetwijfeld. Ja. Heeft hij niet zijn nummer ooit ingeleverd bij Sevilla om Maradona tevreden te stellen?
Is zo'n verhaal of zo van, hè? Geloof ik. Ja.
Ja, en toch ben ik jaloers op hem. Maar hij heeft toch maar mooi met Maradona gespeeld. Kunnen wij niet zeggen, Etje?
Dat is zeker waar, ja. Goed, dit is de dag van vandaag. Morgen is er een nieuwe AD Voetbal Podcast. Dan blikken we terug op de wedstrijden van de Nederlandse teams in de Europa League en de Conference League. Dat doen we dan met Mikkel Schouka vanuit Praag. Sjoerd, dank voor nu en tot de volgende.
Goed.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.